We gaan nu naar Leviticus om te beginnen met de bespreking van het schuldoffer. Zoals gezegd, we vinden dit offer vermeld in Leviticus hoofdstuk 5. Daar vinden we althans, of hoofdstuk 6, hoofdstuk 5, het belangrijkste gedeelte. Laten we maar beginnen te lezen daarin. In Leviticus 5, daar staat, als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het dode aas van een wild onrein gedierte, of het dode aas van onrein vee, of het dode aas van onrein kruipend gedierte, al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig. Of als hij zal aangeroerd hebben de onreinigheid van een mens naar al zijn onreinigheid waarmee hij de onrein wordt, en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij schuldig. Of als een mens zal gezworen hebben, onbedacht met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen of om goed te doen, naar al wat de mens in de eed onbedacht uitspreekt, en het is voor hem verborgen geweest, en hij is het gewaar geworden, zo is hij aan één van die schuldig. Het zal dan geschieden, als hij aan één van die schuldig is, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft, en tot zijn schuldoffer de Heere voor zijn zonde die hij gezondigd heeft brengen zal, een wijfje van klein vee. Tot zover. We hebben nu in deze eerste versen van dit hoofdstuk gezien dat daar gesproken wordt over de aanleiding tot het brengen van dit schuldoffer. Dat wil zeggen, er wordt hier gesproken over de redenen waarom dit schuldoffer gebracht zou moeten worden. En er is geen indien bij, het is wel degelijk een verplichting. Als dat gebeurd is, als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan moet dat offer gebracht worden. En het belangrijkste van voorwaarden, laten we het maar zo noemen, vinden we dus in vers 1 tot en met 5, waar gesproken wordt over dingen die van buitenaf tot de mens komen. Het gaat om dingen die tot de mens komen onwetend, dat kan, dat staat er ook bij, maar het hoeft niet eens onwetend te zijn, het kan het zijn, maar in ieder geval, het komt op hem af. En het resultaat daarvan is dat hij overtreedt. Om dingen die hij hoort, of om dingen die hij aanraakt, of wat iets meer zijn. Maar het is een schuld die ontstaat door dingen die van buitenaf op de mens afkomen. Maar het zijn wel degelijk reële overtredingen. Overtredingen van de wet. En het feit dat iemand dat doet zonder dat hij het weet, is verder van geen belang. Want het gaat erom dat hij schuldig is. Dat is een merkwaardige zaak. Dat is goed voor ons om daarop te letten. Dat in de Bijbel een overtreding is. Of dat bewust gebeurt of onbewust, kan in de praktijk nog wel eens verschil uitmaken, maar het blijft een overtreding. En er blijft een schuld op zo iemand rusten. Dat wil zeggen, mensen kunnen schuldig zijn aan een bepaalde overtreding, om dat woord dan maar te gebruiken, zonder dat ze dat gewild hebben, zonder dat ze dat geweten hebben, maar ze zijn schuldig. Ik weet niet hoe dat bij onze wet tegenwoordig is, maar ik denk wel dat als je buiten je schuld door het rode stoplicht rijdt, dat je even zo fraai een bekeuring krijgt. En als je buiten je schuld achter op je voorganger knalt, hè, dan kun je niet zeggen dat heb ik niet gewild, want dat gelooft iedereen wel dat je dat niet gewild hebt. Hè. Maar het gebeurt wel en je bent wel degelijk schuldig. Dus betrekkelijk normale gang van zaken en verzachtende omstandigheden gelden wat dat betreft niet. Schuld is schuld. Hier wordt dus gesproken over dingen die van buitenaf tot de mens komen. En ik zie dat ik alweer een schema daarvan moet geven op het bord. Om het niet al te verwarrend te maken. Dan kunnen we daar tenminste steeds naar terugverwijzen. Wat u vindt namelijk is in Leviticus 5, daar praten we over. Vindt u in de verse 1 tot en met 5 dat gesproken wordt over over verontreiniging. Dat is een te lang woord, daarom schrijf ik schuld op. Maar verontreiniging van buitenaf. Want daardoor kan men de wet overtreden. U moet in de gaten hebben dat dit schuldoffer te maken heeft met overtredingen. Met overtredingen van bepaalde geboden en regels. Daarom gebruik ik niet het woord zonden of zonde, want dat zou helemaal moeilijk zijn. Maar bij voorkeur het woord wat de Engelsen ook gebruiken, een overtreding. Want dit offer wordt dan ook inderdaad zo genoemd. Een overtredingenoffer. Maar goed, een overtreding die ontstaat van buitenaf, zo wordt die aangehaald in de verse 1 tot en met 4 of de verse 1 tot en met 5. En dan staat er in vers 6 dat dan geofferd moet worden een wijfje van klein vee. Dat wil zeggen dat het in principe zou kunnen zijn een schaap, een ooi dus, of ook een geit. Niet te verwarren met een geitenbok, want dat is iets meer mannelijk, hè? Maar een geit is dan weer vrouwelijk. Ja, daar lachen jullie nou om, maar ik geloof niet dat het woordenboek dat daar helemaal uitsluitsel over kan geven. Want een bok, is dat mannelijk of vrouwelijk? Ja, als je de vraag zo stelt, dan zegt u allemaal mannelijk. Dat zou ik ook gezegd hebben, maar toch is dat niet duidelijk genoeg, hoor. Nee, hoor. Een bok is de aanduiding van een bepaald soort dier. En dan maken we onderscheid tussen geit en bok vervolgens weer. Want dan is een geit vrouwelijk en is een bok mannelijk. Maar het woord geit kan gebruikt worden voor de hele soort. Ja, steenbokken bijvoorbeeld. Dat zijn mannetjes en vrouwtjes. Dat is heel eigenaardig, maar dat is nou een keer zo bij die diersoort. Ja, anders bestonden ze niet natuurlijk. Hè? Nou ja, niet meer. Maar ze heten steenbokken, maar je kunt het onderverdelen in mannetjes en vrouwtjes. Dus het woord geit of bok zegt zo weinig. Althans het Nederlands. Nou goed, maar een wijfje van klein vee, dat kan dus zijn een ooi, dat wil zeggen een wijfje van schaap, of een geit, een wijfje van de geitenbokken, zal ik dan maar zeggen. He? U begrijpt wel allemaal waar het om gaat. Want klein vee kent twee soorten. Als we praten over groot vee, dat komt uiteraard ook voor. Dan spreken we over koeien en stieren, maar in ieder geval over runderen, dat is het beste woord dan, hè? Groot vee, dat is runderen, en klein vee, dat zijn schapen of geiten, een van de twee. Dat zijn twee mogelijkheden. Nou, hier staat, hij zal nemen een wijfje van klein vee, wat genomen moet worden. Dus wanneer er verontreiniging of schuld ontstaat door invoeren van buitenaf, dan moet geofferd worden een wijfje van klein vee, zegt vers 6, en dan gaan we verder. In vers 7, waar staat, maar indien zijn hand zoveel niet bereiken kan als genoeg is tot een stuk klein vee, dat wil zeggen, als het te duur is, zo zal hij tot zijn offer voor de schuld die hij gezondigd heeft, de Heere brengen twee tortelduiven. Dus dan krijgen we een alternatief in de versen 7 tot 10. Als men namelijk een wijfje niet betalen kan, dan mag men nemen twee duiven, twee tortelduiven of twee jonge duiven. En om het moeilijk te maken staat er dan achter dat ze die twee duiven gebruikt worden als zondoffer en als brandoffer, dacht ik. Ik schrijf het even tussen haakjes. Dat wil zeggen dat ze dan op een andere manier gebracht worden. Als zondoffer, u herinnert zich hopelijk nu dat een zondoffer één hoger is. Hè? We praten nu over schuldoffer. Maar als dat schuldoffer niet betaald kan worden, mag men twee duiven nemen als schuldoffer. Voor diezelfde schuld, om diezelfde schuld te verzoenen. Maar ze worden geofferd respectievelijk als zondoffer en als brandoffer. En dan vindt u de eerste illustratie van wat ik net al gezegd heb, dat de lagere offers liggen besloten in de hogere. Als je dus één, welk offer je ook hebt, als het hoger is dan het schuldoffer, zit het schuldoffer er in ieder geval bij in. En een zondoffer behelst dus een schuldoffer en een brandoffer ook. Maar goed, ik kom daar straks nog wel even op terug. Dus het eerste alternatief was twee tortelduiven in plaats van het wijfje van klein vee. En er is nog een alternatief, dat vinden we namelijk in de versen 11 tot en met 13. Daar staat namelijk, maar indien zijn hand niet bereiken kan aan twee tortelduiven of twee jonge duiven, zo zal hij die gezondigd heeft tot zijn offerande brengen het tiende deel van een eva meelbloem ten zondoffer. Dat wil zeggen, een tiende eva meelbloem Nou is het gek, hè? Nou zou je verwachten als het, als in een ander woord zou gebruikt worden, als niet schuldoffer gebruikt wordt, maar wat anders zou je nu verwachten, spijsoffer. Hè? En toch komt dat niet, er wordt gezegd het is een zondoffer. Het wordt als een zondoffer gebracht. En dan zeg ik weer, bij een zondoffer zit het schuldoffer in. Dat is ook heel eenvoudig, als u onthoudt de betekenissen van het zondoffer spreekt over dood. En het duidelijk is dat het lijden aan die dood vooraf gaat. En tot op zekere hoogte is dood zelfs het resultaat van lijden. Vandaar dat als een offer gebracht wordt wat spreekt over het sterven, dat daar dan het lijden bij in zit. En daarom kan op deze wijze, via het brengen van speciale zondoffer of brandoffers, toch aan deze schuld voldaan worden. Het wordt dus gebracht eigenlijk in de plaats van de schuldoffer. Dus er zijn drie mogelijkheden voor wanneer er schuld is van buitenaf. Gewoonlijk noemen we dat dan schuld in onwetendheid. Maar ik zeg nogmaals, dat is niet terecht. Het gaat om dat wat tot de mens komt. Dan komen we bij het tweede deel. Ik noem dat maar het eerste deel van over het schuldoffer. Want we komen bij een tweede deel over het schuldoffer. Dat begint namelijk in vers 14. Waar staat, wijde sprak de Heere tot Mozes, zeggende, als een ziel, ja ik lees ziel, maar er staat mens hè, in de vertaling. Als een mens door overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat onwetende, maar ik wijs erop dat het woord schuin gedrukt staat, en het komt dus in de grondtekst niet voor, dus door afdwaling gezondigd zal hebben, van de heilige dingen des Heren, zo zal hij tot zijn schuldoffer de Heren brengen een volkomen ram uit de kudde. Met uw schatting aan zilveren sikkelen naar de sikkel des heiligdoms, enzovoort. Ten schuldoffer. Dus we praten over het schuldoffer. En in het geval van deze overtreding moet er ook inderdaad een ram ten schuldoffer gebracht worden. En het punt is nu dat we nu praten over een schuld die door andere dingen ontstaat. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Een schuld door overtredingen die bij de mens van binnenuit komen. Er staat dat het is door afdwaling, vers 15. Als een ziel door overtreding overtreden zal hebben. En nogmaals, we praten over schuld door overtreding. Dit woord overtreding, dat hoort bij dit offer. Nou, als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben van de heilige dingen des Heren, zo zal hij een ram nemen uit de kudde. Dus het gaat erom dat we hier te maken hebben met afdwaling. Dat veronderstelt dat iemand oorspronkelijk op de goede weg was. Of zich in de goede positie bevond. Dat wil zeggen, het uitgangspunt in de gedachte is dat de mens niet schuldig is. Maar dan van zijn weg of van zijn positie afdwaalt. En daardoor verkeerd terechtkomt. Dat komt van binnenuit. Hij heeft de verkeerde dingen gedaan, de verkeerde beslissingen genomen, of om bij het beeld te blijven, hij is de verkeerde weg ingegaan, hij is verdwaald. Maar het komt van binnenuit. En hij heeft dan afgedwaald af van de heilige dingen. Dat is belangrijk hier. Een afdwaling van de heilige dingen. Nou, heilige dingen zijn in de eerste plaats de dingen die behoren tot de wet. De wettelijke inzettingen. En het heeft te maken met alle rituelen die in de tabernakel en de tempel volbracht moesten worden. Dus het is een afdwaling van heilige dingen. Dat betekent dat heilige dingen verontheiligd zijn geworden. Maar nogmaals, doet de mens zelf. En dat is waar hierover gesproken wordt. En dan staat er in vers 15 en 16 dat in dat geval tot een schuldoffer gebracht moet worden een ram van de kudde, staat er. Een volkomen ram uit de kudde, vers 15. Nu is dat woord kudde is een beetje vreemd, misschien in het Nederland, want je zou zeggen van ja, waar haal je zo'n beest nou anders vandaan dan uit de kudde? He, want zo'n beest is nou eenmaal een kuddedier. Maar de zaak is dat er in principe twee verschillende woorden zijn voor kudden. De een heeft te maken met het kleinvee en het andere met het grote vee. In het Engels spreekt men over de flock en de herd. En de herd heeft te maken met runderen en de flock heeft te maken met kleinvee. Kudde kleinvee is een flock en kudde koeien is een herd. Dat is het verschil. En dat verschil wordt in de Bijbel ook gemaakt. Nou is dit woord gewoon vertaald met kudde, maar het moet feitelijk zijn een kudde van kleinvee. In de Engelse vertaling is dat duidelijk uit het woord, in het Nederlands niet meer, dus dan moet ik het erbij vertellen. Dus een ram uit het kleinvee, uit de kudde, en een ram is in principe dus een ram van de schapen. Een mannelijk schaap dus. Dus een ram, ik zet er maar achter van kleinvee vanwege de overeenkomst. En u ziet nu dat bij een schuld die van buitenaf ontstaat, men een wijfje moest offeren als schuldoffer. En bij een schuld die van binnenuit komt, moet men een mannetje offeren. Dat is de tegenstelling tussen die beiden. Dan gaan we verder in vers 17. Daar staat, en indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan tegen een van alle geboden des Heren. En nu ziet u dat we hier te maken krijgen met weer een afdwaling. Maar nu een afdwaling van de geboden. En weer is dit een onderdeel van de wet. De geboden, dat heeft te maken met in ieder geval in de eerste plaats de 10 geboden uiteraard. En als offer moet er dan gebracht worden, volgens vers 18 en 19, een volkomen ram uit de kudde. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde. Dus weer een ram van klein vee. Er zit wel verschil tussen, maar dat zit hem in de wijze waarop die ram geofferd wordt. Maar het is een ram van klein vee. En dan gaan we verder naar het derde punt. Dat is dan in hoofdstuk 6, vers 2, waar staat als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven of ter hand gesteld was, of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt, enzovoorts. Zo, hier wordt gesproken over wat ik dan maar weer een afdwaling noem, gemakshalve. Maar nou niet van de heilige dingen, ook niet van de geboden, maar een afdwaling van personen. Dat wil zeggen, een ontrouw aan personen. En dan heb je 3 soorten dus van afdwalingen. En ook deze derde soort, daarin wordt voorzien door een ram van klein vee, precies hetzelfde. 6, 1 tot 5 en vers 6 en 7. Kunt u het allemaal zien? Waarschijnlijk niet. Nee, ik schrijf het zo onduidelijk, dat kun je vast niet lezen, maar als ik ervoor ga staan, dan kun je het niet zien waarschijnlijk, nee. Anders komt hij straks maar even dichterbij. Het gaat om de indeling die we hier nou hebben. We hebben een eerste deel gehad, wat spreekt over een schuld die van buitenaf ontstaat. En er zijn dan 3 verschillende offers voor te brengen. Als het kan, een wijfje van klein vee. En mocht dat te duur zijn, mocht dat niet mogelijk zijn, dan in plaats daarvan 2 tortelduiven. En indien ook dat onmogelijk is, dan een 10e eva meel doen. Maar in principe is het 1, een wijfje van klein vee voor schuld van buitenaf. En in de tweede groep zien we dat er gesproken wordt over afdwalingen die van binnenuit komen. Mensen die gewoon ontrouw zijn, die overtredingen begaan. En daarvoor moet gebracht worden een mannetje van klein vee. Dat is de meest eenvoudige verdeling. Wanneer het van buitenaf komt is het een wijfje, wanneer het van binnenuit komt is het een mannetje. Zie je? Je kunt het heel eenvoudig maken als het moet, maar in de praktijk is het wat gecompliceerder. Nu, dan is er nog een ander deel wat spreekt over ditzelfde schuldoffer. Dat vinden we in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 opent met, dit is nu de wet der schuldoffers. En daar wordt dus gezegd hoe het schuldoffer dan precies moet gebracht worden, wat ermee gedaan zal worden, hoe de verzoening dan tot stand gebracht wordt. En het is hoofdstuk 7, vers 1 tot 7. De wet van het schuldoffer. Nou, dat is alleen maar om even een overzicht te geven van het geheel, zodat we weten waar we zo ongeveer over praten. En van daaruit gaan we dan meer dieper in op dit schuldoffer. In de eerste plaats is het zo dat dit woord schuldoffer zoals ik al gezegd heb, te maken heeft met overtredingen. Het is een schuld die het resultaat is van het doen, het begaan van zonden. En daarom heb ik het in het allereerste overzicht van al de offers in verband gebracht met zondige daden, de werken die de mens doet, actieve dingen in feite. En daarmee is het automatisch een uitdrukking van het lijden, wat immers de straf is op zonden. Dit schuldoffer, dat hebben we vandaag het eerst ontmoet in Jesaja 53, waar gezegd wordt dat de Heer zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer. En het bijzondere is ook dat we gezien hebben in Jesaja 53, dat het daar inderdaad gaat om zondige daden van het volk. Hij is om onze overtredingen verwond, enzovoort. Het gaat om details. Het gaat niet om de positie van het volk, het gaat niet om de erfzonde waarmee ze belast zijn, maar het gaat om de dingen die gebeurd zijn. Gedurende de loop van Israëls geschiedenis of gedurende de loop van het leven van de personen in kwestie. Daar gaat het om. De concrete dingen dus. Daarom wordt het schuldoffer genoemd in verband met bijvoorbeeld de reiniging van de melaatse in Leviticus 14. Er wordt uitgebreid gesproken over het schuldoffer wat dan gebracht moet worden. Er wordt ook gesproken over het schuldoffer in verband met beëindiging van het nazireerschap. Weet u nog? Simpson, de nazireer gods. Wanneer nazireerschap om een of andere reden of door omstandigheden beëindigd wordt, dan ontstaat daardoor een schuld. En dan moet er dus ook een schuldoffer gebracht worden, volgens de manier die daar dan ook vermeld staat. En verder is het zo dat het schuldoffer en het brandoffer en het zondoffer ook genoemd worden in verband met de offerdienst die zal plaatsvinden gedurende de 1000 jaren. Dat wil zeggen in de nieuwe tempel, die van Ezechiël. Daar worden ze in één adem genoemd. Het lijkt me goed om in de eerste plaats stil te staan bij dit verschijnsel. Dat zonden beboet worden of bestraft worden door lijden. En daarom ga ik nogmaals toch maar even naar Jesaja 53. Omdat het zo'n geweldig duidelijk hoofdstuk ook is. Jesaja 53, waar in vers 10 staat: doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, eerst moest hij zijn ziel stellen tot een schuldoffer. En zijn ziel, dat is gewoon een taalkundige kwestie, dat is een stijlfiguur, dat betekent gewoon zich. Zichzelf, zijn ziel, zijn hele persoon. Het woord ziel betekent gewoon de hele persoon van de mens, zijn hele wezen. Hij zal zich gesteld hebben tot een schuldoffer. En hier wordt dus gesproken over genoegdoening van zonden die begaan zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 4 en 5 van dit hoofdstuk, waar staat: waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En let op het meervoud. Niet onze krankheid, want dan zou het betekenen de zondige natuur. Maar daar gaat het niet om. Want daarover spreekt niet het schuldoffer, maar het zondoffer. Hier gaat het niet om de zondige natuur, maar om de zonden die het volk begaan heeft. Hij heeft onze krankheden. En krankheid is een ding wat niet in orde is, hè? Is een gebrek, iets wat niet goed is. En heeft onze krankheden, onze afdwalingen, zal ik dan maar zeggen, op zich genomen. En onze smarten, meervoud, heeft hij gedragen. En dan vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond. Er staat niet: hij is om onze overtredingen gestorven. Dat is belangrijk, hoor, dat moeten we goed uit elkaar leren houden. Zeker in verband met die offers. Hij is om onze overtredingen verwond. Want hij is om onze zonde gestorven. Maar hij is om onze zonden, onze zondige daden, verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Er staat niet gestorven. Hij is verwond, verbrijzeld, hij heeft geleden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, daar hebben we het weer, meervoud, door zijn striemen, zijn lijden dus, is ons genezing geworden. Zie, het gaat om meervoud. Wij dwaalden allen als schapen. Kijk, het merk, dat is het nou juist, als schapen. Ze behoorden tot een kudde. Een schaap is een kudde die hoort bij elkaar te blijven. He, schapen horen bij elkaar te blijven. En ze behoren de herder te volgen. Als het even kan. Ja, tegenwoordig is het in ons land, zie je dat niet zo erg veel, dat schapen de herder volgen. En dat komt omdat ons land zo klein is, dat de schapen daar zelf de weg wel in weten. Hè? Ja. Ik kwam niet zo gek lang geleden terug uit Zuid-Afrika. En mijn gedachten hier in Nederland waren eerst, hè, hier ben ik weer terug in tussen de volkstuintjes. Want heel Nederland ziet er dan uit als een verzameling volkstuintjes. Zo klein, hè. In elk stukje land is een paar vierkante meter. Nou ja, misschien wat overdreven, maar zo komt dat dan over. En hier in Nederland kun je dus ook zien dat als de herder huiswaarts keert, dan weten schapen dat al lang en die lopen dan al voor hem uit. Dat heb ik zelf meerdere malen kunnen constateren. Die weten zelf de weg wel, want de hei, dat is maar een paar vierkante meter en daar worden ze naartoe gebracht. En die beesten weten daar zelf de weg wel. Dus bij ons werkt dat gewoon niet meer. Maar normaal is dat de schapen de herder volgen. Nou, ik het daar toch over heb, dat is het belangrijkste verschil tussen de ene soort kudde en de andere. Tussen de herd en de flok. De een is in de runderen, die moet je opjagen. Ja, als je koeien moet halen uit het land, dan moet je helemaal naar de uiterste hoek van het land. Want je moet achter de laatste koe wezen en je moet ze voor je uitdrijven, anders lukt het niet. Als je er een passeert, blijft die achter. Ondanks het feit dat ook de koeien de weg naar de stal wil weten. Maar zo werkt het wel. Die moet je halen, maar schapen die kun je bij je roepen. Tenminste, dat hoort zo. Hè? Schapen horen mijn stem. Dat is de gedachte. Ze volgen de stem van de herder. Al grazende. Dat is de normale gang van zaken. En dat is dus het grote verschil. Maar hier staat, wij dwaalden alle als schapen. Nou, schapen horen helemaal niet te dwalen. Schapen horen de herder te volgen. Ze behoren bij de kudde. Dat is wat Israël ook beleidt hier. Wij waren schapen, want wij behoorden bij het volk. Wij werden geacht de kudde te zijn. Wij werden geacht de Heere te volgen. We hebben trouwens bovendien aan de Heer beloofd. Al wat de Heere gesproken heeft, wij zullen het doen. Want dat zeiden ze bij de komst van de wet. Maar hier beleiden ze, wij dwaalden allen als schapen. Ik had bijna gezegd, en ik hoor het die fariseeën nog zeggen, maar dat is niet waar. Maar ik zie het nog staan in mijn Bijbel, dat die fariseeën zeiden, wij dienen Mozes, wij zijn discipelen van Mozes. En wie jij dient, ja dat weet ik niet. Dat staat er achteraan, ja zeker, Johannes 9. Ja. Wij zijn dienaren van Mozes. Maar hier beleiden zij, wij dwaalden, zij waren geen dienaren van Mozes. Want, zegt de Heer, op een andere plek overigens, als je Mozes geloofd had, dan had je mij geloofd. Want Mozes spreekt over mij. Zie? En zij claimen Mozes te volgen, te behoren tot de kudde, maar zij dwalen. Zij zijn schapen, ze behoren tot de kudde, maar zij dwalen. Wij dwaalden allen als schapen. Heeft te maken met hun daden, hun levenswandel. Wij dwaalden. Afdwalingen van de wet, afdwalingen van het woord, enzovoorts. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Of zoals u elders kunt lezen, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar de weg was bepaald door de herder. En wie de goede herder is, hoef ik vermoedelijk hier niet te vertellen. De schaapskudde is Israël en de goede herder is uiteraard de koning van Israël. Ik heb het al eens meer gezegd, David, de eerste koning van Israël uit de stam van Juda, die was al koning van Israël voordat hij ooit gezalfd werd. Hij was herder. En daarom was hij van nature geschikt om koning van Israël te zijn. Hij bleef herder van een kudde. Ja, een andere kudde, maar het bleef hetzelfde. Hij bleef die herder. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden. Het had best in enkelvoud kunnen staan. Of niet? Maar er staat onze ongerechtigheden, eind van vers 6. Hij heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Nogmaals, hier wordt niet gesproken over dood, maar over lijden. De lijdende, niet stervende, maar de lijdende knecht des Heren. Dat hij ook stierf, is waar, maar daar gaat het hier nou even nog niet over. gaat hier over de zondige daden en niet over de zonde zelf. En zo blijkt het ook uit de volgende verzen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Vers 7, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Ter slachting geleid, niet als een lam werd hij geslacht. Maar ter slachting geleid. En dan, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En de haren, de wol dus, de haren van het schaap spreken over de werken. De haren van iemand spreken over de werken die hij voortgebracht heeft. Nog een beetje meer ook hoor. Maar in ieder geval dat. Dat wat de mens produceert, wordt uitgedrukt in haren. En daarom wordt haar of wol hier geschoren. Niet geslacht. Het schaap wordt niet geslacht, het wordt geschoren. Het zijn twee verschillende dingen. Het wordt geschoren. Het heeft te maken met het lijden van Christus. Waarbij onze zonden werden verzoend. En daarna stierf hij ook. Hij werd ter slachting geleid en uiteindelijk ook inderdaad geslacht. Maar nogmaals, dat staat hier niet. Dat is de volgende fase, want dan zijn we inmiddels aan het praten over het zondoffer en niet meer over het schuldoffer. En bovendien, vers 9 spreekt, of vers 8 en 9 spreken vervolgens over zijn dood. Hij is afgesneden uit het land der levenden om de overtreding mijns volks. Hebt u dat? Om de overtreding mijns volks is de plage, niet zijn de plagen, maar is de plage op hem geweest. Vers 8 spreekt over zijn dood en spreekt ook over enkelvoud. De ongerechtigheid. Daarom is hij gestorven. En de ongerechtigheid is dus de zonde en spreekt dus over de zondige natuur. Maar ongerechtigheden spreekt over de zondige daden. Dat enkelvoud of meervoud is bepalend voor de betekenis, ook hier. En dan, men heeft een graf bij de goddeloze gesteld en is bij de rijk in zijn dood geweest, enzovoorts. Maar hier zien we dus een illustratie van dat schuldoffer. En nogmaals, het wordt dan ook genoemd in vers 10. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En dat spreekt dus over het lijden tot de dood erop volgt. En daar houdt het op. Diezelfde waarheid vinden we uitgedrukt in, ook in het Nieuwe Testament, en ik haal daar een paar schriftplaatsen aan in hun logische volgorde. En dat begint dan in Lucas. Lucas 24, vanaf vers 45. Waar staat, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Want zoals gezegd, zij waren blind, er moest wat geopend worden, verlichte ogen van hun verstand, om de term aan te halen uit Efeze 1. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeiden tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. Dat wil zeggen, dat er geschreven is, in de schriften, over het lijden van de Christus en zijn opstanding op de derde dag. Nou zeg ik het met eigen woorden. Hij moest lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En dan lees ik verder. En er staat, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En het opmerkelijke van dit schriftgedeelte is dat hier gesproken wordt over lijden en vergeving der zonden en inderdaad ook over de opstanding, maar niet over zijn dood. Ja, wij lezen het erin, maar het staat er niet. Er staat, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden. En van de doden opstaan ten derde dagen. Maar dat moet er natuurlijk wel bij. Want als hij niet zou zijn opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonden. Het moet duidelijk zijn dat de Bijbel zegt dat het werk van Christus, het verzoeningswerk van Christus, zijn voltooiing feitelijk vindt in zijn opstanding. Dat wil niet zeggen dat al zijn werk daarmee af was, want dat is niet zo. Maar het wegnemen van de oude dingen, van zonden en zonde, vindt zijn bekroning in zijn opstanding. Als hij niet zou zijn opgestaan, zou zijn kruisiging geen enkele geldigheid of waarde gehad hebben. Dat is de uitspraak in 1 Korinthe 15. Indien hij niet is opgestaan, zo zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, zo zijn wij nog in onze zonden, etcetera, etcetera. Is ons geloof ijdel. En ijdel ook de prediking enzovoorts. Dus er staat hier, alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan, want anders zou het geen enkele geldigheid gehad hebben. En dan staat er, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Want vergeving der zonden, het verzoenen van de overtredingen van zondige daden, is het resultaat van het lijden van de Christus. Of om het andere woord te gebruiken, het lijden van de Messias. Waar is dat dan beschreven? Nou, bijvoorbeeld in Jesaja 53. Alzo is er geschreven. Alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Maar het verhaal gaat natuurlijk verder dan Jesaja 53. Hè? Daar is niet mee af. Maar het lijden van de Christus was tot vergeving der zonden. En over zijn dood wordt hier dus ook helemaal niet gesproken. Hier wordt dus gesproken over de toepassing feitelijk van het schuldoffer. Datzelfde vinden we ook in Romeinen, uiteraard. Romeinen hoofdstuk 4. Dat is precies zo'n schriftplaats. Vers 25, Romeinen 4, vers 25, waar staat, welke overgeleverd is om onze zonden, niet om onze zonde, maar om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, en weer zeg ik, zijn dood wordt niet genoemd. Dat komt nog, dat komt namelijk in de volgende hoofdstukken, Romeinen 5 en 6. Maar hier gaat het over overgeleverd, in de handen van degene die hem vervolgens gefolterd hebben, overgeleverd om onze zonden. En zo u wilt, kunt u dat ook nog opvatten als overgeleverd aan de mens. En dan spreekt het niet alleen over zijn uitlevering aan de mensen die hem gevangen moesten nemen, na Gethsemane zal ik maar zeggen. Maar dan spreekt het al over zijn menswording, hebben het overgeleverd. En overleveren betekent in feite loslaten. Overgeleverd, overgegeven. Dezelfde uitdrukking die in Romeinen 1 gebruikt wordt over Gods daad ten opzichte van een in zonden gevallen wereld. God heeft hen, de wereld, overgegeven, losgelaten. En zo heeft God de Heer Jezus overgegeven, losgelaten om onze zonden. En dan spreekt het over het lijden wat op de Christus komen zou. En dat was om onze zonden, het staat er correct. En dan, en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, want het blijft natuurlijk zo dat die dingen bekrachtigd werden in zijn opstanding. Precies hetzelfde als in Lucas 24 dus. Datzelfde vindt hij ook in Galaten. In Galaten 1, vers 4. Daar staat, die zichzelf een gegeven heeft voor onze zonden. En dan zeg ik weer, er staat niet, hij is gestorven voor onze zonden, want dat kan zo niet. Er staat, hij heeft zich gegeven, overgegeven dus, voor onze zonden. En hier kun je eventueel lezen in plaats van onze zonden. Want er ging in onze plaats staan. Dus voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat gebeurt door opstanding. Dan hebben we precies hetzelfde weer. Overgeleverd om zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Of zoals het hier staat, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Daar zit de dood uiteraard tussen, maar ik blijf zeggen, het wordt hier niet genoemd. Hier gaat het over zonden en dus lijden. Datzelfde vinden we ook in Hebreeën 9, dat is trouwens al gelezen. Hebreeën 9, vers 28. Alweer het laatste vers van het hoofdstuk. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Hij is eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. En hier vinden we ongetwijfeld een verwijzing weer naar Jesaja 53, het schuldoffer, waarbij hij overtredingen, namelijk zonden, wegnam. Hij heeft zijn ziel gesteld tot een schuldoffer. Alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. En voor sommigen onder u zeg ik het dan uitdrukkelijk erbij, er staat niet om aller zonden weg te nemen, maar veler zonden weg te nemen. Want het blijft zo dat degene die dit offer niet accepteert, die dit offer niet beschouwt als te zijn gebracht voor hem, dat zo iemand voor zijn eigen zonden wel degelijk zal moeten betalen en dus ook geoordeeld wordt naar zijn werken. Dus geofferd om zonden weg te nemen, en spreek dus weer over het lijden van de Christus. Gelijke uitspraken vinden we ook nog in bijvoorbeeld 1 Petrus, de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 2, vers 24. Daar staat, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Waar naartoe? Ja, je kunt wel wat dragen, maar dan breng je het toch ergens, of niet? Juist, precies, op het hout. En wat ik nou probeer duidelijk te maken, is dat hij die zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, maar wel degelijk met de betekenis van naar het hout. En daar kwam het dus uiteindelijk terecht. Gedragen op het hout, tot het daar terecht kwam. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde, daar zijn we dus weer een fase verder, want hier wordt wel gesproken over dood, der gerechtigheid leven zouden, en dan zijn we weer een fase verder, want dat is opstanding. En dan, door wiens striemen gij genezen zijt, en dat is nou zo aardig, dat is dus ook weer een verwijzing naar Jesaja 53. Ik wist niet eens dat die hier stond. Maar struikel er nou over, hè? Door wiens striemen gij genezen zijt. U ziet dat de klemtoon dus weer ligt op het lijden van de Heer. En lijden wat zijn hoogtepunt vond op het kruis. Waar aan het lijden een eind kwam door zijn sterven. En vandaar dat er zo kan staan. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde. Dat wil zeggen, wij zijn zelfs met Christus gestorven en het gebeurde officieel na zijn lijden. Het was de beëindiging van zijn lijden. Dat wil zeggen, de zonden werden in zijn lijden weggedragen en de zonde in zijn dood. Zo al wat zonde heet, is beëindigd in de dood van de Heer Jezus. En wij zijn met hem gestorven immers, want hij stierf in onze plaats, dus zijn we met hem gestorven. En dan wordt er vervolgens gezegd opdat wij der gerechtigheid leven zouden. En dat is dan opstanding. Dat is de volgende fase. En wat u in de gaten moet houden is dat dit vers spreekt over een ontwikkeling. Zonden dragen, naar het hout, daar sterven om vervolgens op te staan en leven vervolgens tot eer van de Heer. Dat is waar het hier om gaat. Dus het is een ontwikkeling. Dus de zonden werden gedragen naar het hout. Want nogmaals, lijden heeft te maken met zonden. Datzelfde vinden we dan nog eens een keer bevestigd in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, 1 Petrus 3, vers 18. Waar staat, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Zie, dus geen misverstand mogelijk. Niet voor de zonde, maar voor de zonden. Hij heeft ook eens voor de zonden, zondige daden, geleden. Dus als een schuldoffer. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Heb je die gedachte van het offer? Offer wordt hier helemaal niet genoemd. Maar opdat hij ons tot God zou brengen. Het brengen tot God, dat is een korban, dat is een offer. Dus hier wordt over het schuldoffer gesproken zonder dat de uitdrukking gebruikt wordt. Maar ook dit is ongetwijfeld nog steeds met Jesaja 53 in gedachten. die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat is wat erop volgde. Zo heeft hij ons tot God gebracht. Geleden voor de zonden, gestorven in het vlees voor de zonde, maar vervolgens opgewekt in geest. Want dan heet het ineens geest, hè? Dan wordt het de nieuwe mens, de nieuwe schepping. En in de eerste plaats heeft dat te maken met geestelijke dingen. Wel, dit waren enige versen uit het Nieuwe Testament om aan te geven dat het schuldoffer dus spreekt over de zonden, over de overtredingen die de mens begaan heeft. En daarbij gaat het niet om waar die overtredingen vandaan komen, het gaat om al die overtredingen. Dat daar verschillende soorten van overtredingen zijn, dat is duidelijk, want de mens wordt niet voor niks geoordeeld naar zijn werken. Er is verschil in werken. De ene overtreding is ernstiger dan de andere overtreding, maar er is geen onderscheid in dit ding, hierin dat zij allen gezondigd hebben. Maar daarom is er wel verschil tussen de zonden. En als de Romeinenbrief zegt, er is geen onderscheid, zij hebben allen gezondigd, dan spreekt dat over de positie van de natuurlijke mens als schuldig. Maar neemt niet weg dat vervolgens die werken geoordeeld zullen worden, zoals diezelfde Romeinenbrief zegt, omdat de ene overtreding ernstiger is dan de andere. En bovendien wordt er gezegd dat overtredingen die onder de wet begaan zijn, erger geoordeeld worden dan overtredingen die buiten de wet begaan zijn. De een draagt een grotere verantwoordelijkheid dan de ander. En zelfs als twee mensen dezelfde overtreding begaan hebben, zal het de een nog zwaarder worden aangerekend dan de ander. Afhankelijk van de omstandigheden. Nou goed, die verschillende omstandigheden, die vinden we verder geïllustreerd in het schuldoffer. Maar het is alweer tijd voor een onderbreking.